Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen en luisteren naar het zingen van Psalm 95, de versen 1 en 4. Gemeente, laten we nu luisteren naar de wet van de Heere, zoals die opgetekend staat in Exodus 20. Laten we ook luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus van deze geboden gegeven heeft. En zingen wij vervolgens, of luisteren we naar het zingen, van Psalm 78, de versen 3 en 4. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen door te zeggen, u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we samen bidden. Heere grote en machtige God in de hemel, Vader van ons Heere Jezus. Op deze zondagmorgen mogen we weer een dienst hebben. Bedanken u daarin voor uw trouw en goedheid. Het is nog een dienst met allerlei beperkingen. En toch, er mag voortgang zijn. En ook thuis mag meegeleefd worden. Wilt u in al die omstandigheden nabij zijn? En Heer, dan weet u alles van ons, onze vreugde en blijdschap, onze zorgen, ons verdriet. En zo verschillend als we zijn, we mogen komen bij u. En dan bidden we u, wilt u ons leiden door uw woord en door uw Heilige Geest. Door de psalmen, door de liederen die we zingen of beluisteren, door wat we uit de Bijbel mogen lezen, geschiedenis van duizenden jaren terug, andere cultuur, andere gewoonten en toch, u blijft dezelfde en u wilt ook daardoor ons onderwijzen van de weg die wij hebben te gaan. Dank, Heere, dat u onze omstandigheden kent en dat u weet wat we nodig hebben. Wilt u bemoedigen, vertroosten en als het nodig is ook vermanen, opdat, zoals we ook gezongen hebben, we onze hoop op u zullen stellen en dat we uw daden steeds in het oog zullen houden. Het is niet vanzelfsprekend, omdat er ook velen zijn die daar geen gehoor aan geven en die zich daarvan afkeren. Maar we bidden u dan om de werking van uw Heilige Geest voor jongeren en ouderen, ook voor de kinderen, dat we u mogen liefhebben, u mogen dienen, mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, dan mogen we daarin toch ons houvast vinden. U kent onze vragen, onze twijfels. U weet van het ongeloof dat steeds weer naar boven komt. Maar wilt u dan zelf zo werken dat u centraal staat en dat we ons mogen toevertrouwen in leven en sterven aan de Heer Jezus. Dat we mogen weten veilig te zijn in zijn hand, wat er ook gebeurt. Het leven kent allerlei onzekerheden, maar het houvast en de zekerheid ligt toch in u. We bidden u ook, vergeef ons onze zonden, vergeef het verkeerde. En als we dan luisteren naar de 10 geboden, dan valt het wellicht in uiterlijk opzicht nog mee. Maar u ziet ons hart aan. En Heere, vergeef dan alles wat afwijkt van u. En wanneer we onszelf te veel centraal stellen, vergeef ons onze zonden op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Wilt u ons aanzien in hem, als hadden we nooit enige zonde gekend of gedaan. En dat we mogen groeien, mogen toenemen in de kennis en genade van onze Heere en Heiland. Om meer en meer u gelijkvormig te worden. We bidden u om een gezegende dienst hier in de kerk en ook thuis. Voor andere gemeenten dichtbij en verder weg. In bijzonder ook waar het moeilijk is voor uw gemeente om samen te komen vanwege verdrukking en vervolging. Opdat u in bijzonder ook in die omstandigheden ondersteunt. En laat toch uw koninkrijk komen. We bidden u voor de gezinnen. Ook voor de vaders. Nu het ook Vaderdag is, wilt u hen sterken, alles geven wat ze nodig hebben om hun taak in het gezin in te nemen. En we bidden u dat ook daarin naar voren mag komen, waarover we zongen dat uw daden doorverteld worden van geslacht op geslacht. We bidden u ook voor situaties waarin het gemis van een vader ervaren wordt. Heer, wilt u vertroosten en in alles nabij zijn. Onze hoop en verwachting is van u. Heere, hoor ons tot de eer en glorie van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing is eerst uit Richteren 6 en daarna uit Hebreeën 11. In Richteren 6 lezen we de eerste 16 versen en dan de versen 22 tot 24. En uit Hebreeën 11, de versen 30 tot 34. Dus Richteren 6. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian 7 jaar. En toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed in de bergen en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet, tot waar men bij Gaza komt. En zij lieten in Israël niets over om van te leven, geen schaap, geen rund en geen ezel. Zij trokken op met hun vee en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat teniet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het gebeurde toen de Israëlieten vanwege Midian tot de Heere riepen, dat de Heere een man naar de Israëlieten zond, een profeet, die tegen hen zei: Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. Ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. Ik heb hen voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. Ik zei tegen u, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet, in wier land u woont. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. En toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. En toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dan dit alles ons overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen ze zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u. En u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. En dan vers 22, toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En Gideon zei, ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heere heb gezien, van aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Maar de Heere zei tegen hem, vrede zij met u. Wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het, de Heere is vrede. Het is er nog tot op deze dag in het Ofra van de Abiezrieten. Dan Hebreeën 11, de versen 30 tot 34. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Tot zover deze schriftlezingen. De preek hoop ik hierbij stil te staan. Maar we gaan nu eerst zingen en luisteren naar het zingen van Psalm 106 uit de bundel Weerklank, de versen 18 en 22. Over de geschiedenis van Israël, van ongehoorzaamheid, maar dan toch ook weer van verlossing door God. Gemeente, vanmorgen wil ik graag stilstaan bij de geschiedenis van Gideon die we gelezen hebben. Als tekst hebben we gekozen de versen 12, 13 en 14. En toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles dan ons overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben toen zij het zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? En het thema van deze preek is Gods roeping en beloften. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Hebreeën 11 wordt Gideon bij de geloofshelden gerekend. Maar in de geschiedenis die we gelezen hebben, is het nog niet zover. En Gideon is vol ongeloof. En hoe komt dan zo'n verandering tot stand? Hoe kan een bange, bevreesde Gideon uitgroeien tot een geloofsheld? En laten we dan eens luisteren naar de macht van onze God. Hij verandert mensen. Dat deed hij in de tijd van de Richteren. En dat doet hij gelukkig in onze tijd ook nog. Hoe de Heere werkt zien we het beste tegen de achtergrond die in dit hoofdstuk geschetst wordt. Het was niet best in Israël. De vijanden kwamen van jaar tot jaar plunderen, zodat er honger en gebrek kwamen in het land. In wanhoop probeerden de Israëlieten nog wat te verbergen, in holen en spelonken, maar het baatte niet zoveel. Het volk werd zeer verarmd. En dan gaan de Israëlieten roepen tot de Heere. Opvallend dat er al 7 jaar verstreken zijn. Het ligt voor de hand dat diverse Israëlieten al eerder gebeden zullen hebben. Maar met elkaar, als volk, duurt het wel 7 jaar voordat men zover komt. En God luistert ernaar. En komt er dan direct uitkomst? En dat zou kunnen. De Israëlieten bidden om hulp en er wordt hulp gegeven. Maar in dit geval stuurt God eerst een profeet. En die profeet die vertelt wie de Heere vroeger voor het volk was. Hij heeft het verlost uit Egypte. Hij heeft het gebracht naar Kanaan. En de vijanden zijn verdreven. Maar de Heer had er wel bij gezegd. Ik geef jullie dat land, maar denk erom dat je dan niet de afgoden dient. En dan komt dat laatste zinnetje van die profeet. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. En dat is de verklaring. Dus als Israël wil weten, hoe komt het nou dat de Midianieten en de anderen zo machtig zijn? En waarom trekt God zich terug? De profeet geeft het antwoord. U hebt naar mijn stem niet willen luisteren. Als de geschiedenis van Gideon verteld wordt in kinderbijbels, wordt dit gedeelte nog wel eens overgeslagen. Ze beginnen dan direct met Gideon. En dat begrijp ik ook wel. Maar voor ons vanmorgen is het wel van belang om dit stukje erbij te nemen. En wij willen dat zo graag. Er is nood en we bidden en God geeft uitkomst. Maar soms wil God eerst nog iets anders aan de orde stellen. Soms is er een probleem dat hij eerst wil behandelen. Soms moet er een verandering komen in ons leven. Een breken met de zonde. Een reformatie. En wij bidden om hulp. En God zegt, ik wil eerst nog iets aan de orde stellen. Er zit iets in de weg. Er zit iets tussen ons. En de Heere had Israël uitverkoren. Als zijn volk. Als zijn speciale eigendom. En er mochten geen andere goden bij komen. En nu dat dan toch gebeurt, laat de Heere toe dat machtige vijanden de overhand hebben. En we lezen hier wat namen. Amalek, Midian. Nou, als u de Bijbelse geschiedenis heel goed kent, dan weet u dat Amalek uitgeroeid zou worden. En de Midianieten waren bij een eerdere gelegenheid, in Exodus 18, bijna helemaal vernietigd. Maar nu zijn ze weer springlevend. En nu zijn ze dus blijkbaar heel erg machtig. Wat moet de Heere dan toornig zijn op zijn volk Israël, dat hij dit laat gebeuren? Maar ook, wat moet het hem verdriet doen om zijn eigen volk, zijn speciale eigendom, weer zo te tuchtigen? En toch, er is geen andere manier om het volk tot inkeer te laten komen. Pas na 7 jaar roepen ze tot God. En dan, ja, dan eerst maar eens vertellen wat er aan de hand is. En dan horen ze wat ze vanaf de eerste dag al hadden kunnen weten. En gemeente, herkennen we daar iets van? En zolang we onszelf kunnen redden, zolang alles goed gaat en voorspoed, zeker, dan horen we wel bepaalde woorden van God. Maar soms lopen we vast. En soms is er een diepe weg. En dat we denken, waar is God? En dan zijn wij aan het eind van onze krachten. En des te harder roepen we. Maar als we vastlopen, zijn we ook eerder bereid om onszelf te onderzoeken. Is er in ons leven iets dat God vertoornt? Zit er iets in de weg? Moet er iets weggeruimd worden? Willen we vasthouden aan onze oude gewoonten? Ook al wil de Heere dat niet. Of mag de Heere het voor het zeggen hebben? De profeet stelt het probleem aan de orde. En we weten niet hoe het volk reageert. Maar toch gaat God uitkomst geven. En hij gaat Gideon roepen in zijn dienst. Hij is op een verborgen plaats met wat graan bezig. Het moet geheim blijven voor de vijanden. Maar plotseling verschijnt een engel bij hem. En die spreekt hem aan met de woorden: de Heere is met u, strijdbare held. Wonderlijke woorden. En Gideon gelooft ze niet. De Heere is met u. Ja, maar kijk eens naar de omstandigheden. De Heere is helemaal niet met mij. En ook niet met mijn volk. Ja, vroeger. Vroeger wel. We hebben best wel verhalen van vroeger. Van die verlossing uit Egypte en zo. Dat allemaal wel. Maar nu, nee. Dat is allemaal verleden tijd. Ook de gebeurtenissen in de voorafgaande hoofdstukken van Richteren, hoe God daar uitkomst gegeven heeft, zijn blijkbaar niet erg doorgedrongen. Dus Gideon blijft steken. Ik zie nu niks van God. We ervaren niet dat hij er is. De ene ramp naar de andere komt. Dus God heeft ons verlaten. En zeg dan niet, de Heere is met u. Ja, dat valt ons wel een beetje tegen van Gideon. Wat blijft hij aan de oppervlakte steken? Hij constateert slechts en vraagt niet naar de oorzaak. Het woord van de profeet heeft geen indruk gemaakt. Nou ja, hooguit die eerste woorden. Hoe goed het vroeger was, ja, dat heeft hij wel gehoord. Maar de conclusie is aan Gideon voorbij gegaan. Bij Gideon is geen verootmoediging. Het is ook onze eigen schuld. En wij hebben gezondigd. En wij moeten breken met de afgoden. Nee, er is slechts een klacht. God heeft ons verlaten. En dus is hij het niet eens met de engel. Een gemeente, dat is natuurlijk een hele oude klacht, al duizenden jaren geleden. Maar tegelijkertijd merk je wel dat zo'n klacht verrassend modern is. Horen we het om ons heen niet volop en doen we er zelf ook niet aan mee? Als het in het kerkelijke leven niet goed gaat, terwijl we horen van bepaalde regio's in de tweede en de derde wereld, waar heel veel uitbreiding is van de christelijke kerk. Ach, de Heer zal ons wel verlaten hebben. En het zijn geesteloze tijden waarin we nu verkeren. Vroeger was het veel beter. En weer een ander, ja. Al dat onrecht in deze wereld. Hoe kan het nou als er een rechtvaardig God is? Dat klopt toch gewoon niet? En de volgende bidt om geloof en bekering. Maar blijft zomaar hetzelfde. Ach, God luistert toch niet. Allemaal klachten. De een een beetje openlijker dan de ander. Klachten over God. Klachten dat hij het gebed niet hoort. Klachten dat hij niet ingrijpt. En merken we dan dat we in diezelfde lijn zitten als Gideon. Of hoe modern zijn tegenwerpingen eigenlijk zijn. Klachten genoeg, maar ga eens naar de oorzaak. Wat zou dan de reden zijn? Wat zou erachter zitten? Nee, dat slaan we liever over. Als je bidt, waarom geeft God dan niet gelijk uitkomst? En de kinderen kennen het versje uit Psalm 81. Opent uw mond. Eist van mij, vraagt van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt. Jawel, maar waarom geeft God dat dan niet? En Psalm 81 gaat wel verder. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En dat moeten we er wel bij betrekken. En gemeente, dat betekent ook voor ons een les. Persoonlijk, kerkelijk. Als wij klagen over Gods afwezigheid. Ja, laten we dan bidden. Bidden om uitkomst. Om redding, om hulp. Maar ook bidden dat God ons duidelijk maakt wat er aan de hand is. Denk aan het gebed van Psalm 139. Is er een schadelijke weg bij mij? Leid mij op de eeuwige weg. Heere, u doorgrondt en kent mij. Hey, het is ons lang niet altijd duidelijk wat er aan de hand is. Maar laat God dat toch duidelijk maken in ons leven. En als God zich verbergt. En waarom werkt hij niet krachtiger met zijn geest? Wat dat betreft is het bemoedigend dat de laatste tijd steeds meer christenen doordrongen worden van de noodzaak van schuldbelijdenis en gebed. En alle geestelijke vernieuwing, opwekking begint daar. Gideon klaagt alleen maar. En dan zou je verwachten dat de engel dat tegenspreekt. Maar nee. De stem klinkt, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van de Midianieten verlossen. Heb ik u niet gezonden? Ja, wel vreemd, want Gideon is dan toch niet de meest geschikte om dit te gaan doen. En hij slaat bovendien dat profetische woord over en hij klaagt alleen maar. En ondanks alle verzekeringen van Gods nabijheid, dan heeft Gideon nog allerlei tegenwerpingen. Ja, zijn geslacht is het minste in Manasse. He, waar haal ik het geld en de middelen vandaan? En ik ben de jongste in mijn familie, dus wie luistert er nu naar mij? Ik ben totaal niet geschikt. Dus er klopt nog niet zo heel veel van die aanspraak, strijdbare held. En dan? Ja, Gideon heeft dus allerlei excuses en hij heeft beslist geen behoefte aan de opdracht die God geeft. Misschien Misschien dat hij vroeger wel durfde. En dan moeten we even doorlezen naar hoofdstuk 8. Het blijkt dat broers van Gideon dapper gevochten hadden. En hun gedaante was als koningszonen. En dus dat waren mensen die er geweldig goed uitzagen, sterk waren. Maar bij de berg Tabor waren ze verslagen en gedood. En dat biedt misschien ook wel een verklaring voor de moedeloosheid van Gideon. Het moet een geweldige slag zijn geweest in het gezin dat zijn broers gedood werden. God heeft ons verlaten. En dan is de kracht van Gideon gebroken. En ja, je kunt het dan wel proberen, maar ook dat werkt niet. Ook dat lukt niet. Moet eens kijken wat er van mijn broers terechtgekomen is. Het is net als bij Mozes. Allerlei excuses, allerlei uitvluchten. Zend u dan maar een ander. Nee, Gideon is helemaal niet zo dapper en zo strijdbaar. Maar de Heere belooft, en ik ben met u. En dan wordt het anders. Dan wordt het onmogelijke mogelijk. Dan worden vreesachtige mensen moedig. En dan worden bange mensen dapper. Er is dus een verschil tussen zijn en worden. Hoe iemand op dat moment is en wat hij worden kan. Als mensen het geprobeerd hebben en het is mislukt, ja, dan is daarna een gevoel van moedeloosheid. Zo van, het werkt toch niet? En ook God helpt toch niet? Maar als mensen aan het eind van hun krachten zijn en op God vertrouwen, dan wordt het onmogelijke mogelijk. Door Gods kracht kunnen ze prestaties leveren die ze zelf nooit hadden gekund. En later zal Paulus het zeggen, het zwakke van deze wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is om wat iets is teniet te doen. Dus dat is het stijl van werken van onze God. Hij kan natuurlijk ook mensen roepen die het wel zien zitten. En die denken, nou, dat is goed, dat zal ik dan wel gaan doen. Maar meer dan eens gebruikt hij mensen die vastgelopen zijn, die het niet meer kunnen. En als er dan uitkomst gegeven wordt, krijgt God de eer en de lof. Nee, wij krijgen niet zo'n roeping als Gideon. Maar misschien worden we wel geroepen tot taken. In kerk, gezin, politiek, school of bedrijf. En dan kijken we naar onszelf. Ligt me dat? Kan ik dat? Nou, ja. Maar andere keren zeggen we weer, nou nee, dat is helemaal niks voor me. Of we hebben het geprobeerd en het lukt niet. En dan willen we onszelf onttrekken. Nou, kerkenraadswerk? Ach, dat is niks voor mij, dat is veel te moeilijk. Evangelisatiewerk? Nou ja, dat moet je maar durven. Nee, laat een ander dat maar doen. Maar gemeente, God vraagt meestal niet naar wat wij zelf kunnen of willen. En hij vraagt dat we in zijn kracht te werk gaan. Laat ik het zo zeggen, niet dat we slechts iets doen voor hem. Maar vooral dat we het doen door hem. Door de kracht en de genade die hij verleend. Het is waar. We mogen en moeten rekening houden met elkaars gaven. We zijn niet allemaal hetzelfde. En we kunnen ook niet allemaal hetzelfde. En we worden ook niet overal toe geroepen. Daar moeten we eerlijk mee omgaan. Maar het gaat wel hier om gaven die God geeft. En die gaven kunnen we nooit in eigen kracht gebruiken. Altijd in afhankelijkheid van de Heere. Er zijn mensen die zichzelf graag op de voorgrond plaatsen. In de maatschappij, maar ook in de kerk gebeurt dat. Oh, dat zal ik wel doen. Laat mij dat maar opknappen. En dan lijken we misschien veel te veel op die broers van Gideon. Dat zullen wij wel eens doen. Maar dan lopen we helemaal vast. Maar Anderzijds lijken we misschien weer op Gideon. Dat is helemaal niks voor mij. Begin ik niet meer aan. Ik heb veel te veel teleurstellingen in mijn leven ervaren. En moedeloos terugtrekken. En gemeente, het luistert zo nauw. Want beide houdingen zijn verkeerd. Maar leven we vanuit wat God van ons vraagt. Om te luisteren naar zijn stem. Om te zien wat op onze weg geplaatst wordt. Deuren die opengaan, deuren die gesloten worden. Het gaat lang niet altijd zoals wij willen, maar waar wil God ons hebben en hoe wil Hij ons gebruiken in zijn dienst? Wat is onze taak? Voor jongeren, voor ouderen, jongeren, kinderen, denk misschien na over hun latere beroepskeuze, ouderen, allerlei vrijwilligerswerk en wat doe je dan wel, wat doe je dan niet? Leg het maar in gebed voor de Heere neer, om te vragen of Hij wegen wil wijzen. En dat wil Hij vaak doen door innerlijke overtuiging, door uiterlijke omstandigheden en ook door gesprek met mede-christenen voor hun advies. Gideon is dus helemaal geen strijdbare held, maar God zegt het en dan wordt het waar, ook al is het op dit moment nog niet het geval. Want God gaat hem vernieuwen en veranderen. En zoals uit vers 34 blijkt, dat de geest van God over hem komt. En wanneer dat gebeurt, dan is die bange, vreesachtige Gideon iemand die vrijmoedig in de openbaarheid treedt en leiding geeft. Hier staat in vers 16, ondanks alle tegenspraak, omdat ik met u zal zijn, daarom. Niet vanwege uzelf, niet omdat u zo dapper bent, maar omdat ik met u ben. En daar kan Gideon niet tegen op. Maar gemeente, ook al is het dan een bijzondere boodschap, en al zal Gideon steeds meer beseft hebben dat het geen gewone man die met hem sprak, maar een vertegenwoordiger van God, hij vraagt toch nog een teken. Of hij dan eten klaar mag maken en of dat aanvaard wordt als een offer. Dus hij vraagt een teken dat deze boodschap werkelijk van God komt. Ook wij kunnen wel eens denken aan een teken. Maar je kunt een teken vragen vanuit verschillende motieven. Het ongeloof wil ook een teken hebben. Dat merk je bij de Farizeeën. Gesprek met Jezus, we willen eerst dit en dat zien. Dus het ongeloof zegt, ik wil eerst dit teken zien, anders zal ik niet geloven. Maar het geloof, of het aarzelende geloof, kan wel een teken vragen ter bevestiging. En dat doet Gideon. Hij is nog steeds bevreesd. En dat blijkt ook in het volgende hoofdstuk. Hij aarzelt voortdurend. Maar hij vraagt dan wel of God zijn weg wil bevestigen. En ja, als dat teken dan vervuld wordt en dat eten dat hij bereid heeft, dat wordt ineens door een vlam verteerd, dan beseft Gideon dat God aanwezig was. En hij schrikt daar geweldig van en hij denkt dat hij zal sterven. Maar dan klinkt de stem van God, vrede zij met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. En als reactie daarop bouwt Gideon een altaar en noemt dat de Heere is vrede. De Heere is nabij in gunst en genade. Gideon bouwt een altaar om te belijden wie hij is, maar ook wie God is. En gemeente, hoe is het in ons leven? Als wij een roeping ervaren of nadenken over keuzes die we hebben te maken, gelijk maar aan de slag. Dat is goed, laten we dat dan maar doen. Of terugtrekken, nee, dat is helemaal niks voor mij. Gideon bouwt een altaar. En nu hoeven wij geen altaar meer te bouwen, zoals Gideon deed. Maar we mogen wel elkaar wijzen op het altaar dat op Golgotha opgericht stond. Het altaar waarop Christus geofferd werd, het kruis. En daar bracht hij het offer van zijn leven. Daar bracht hij verzoening voor bange, vreesachtige mensen. Daar vergaf hij twijfel en vrees. Daar schold hij het kleingeloof kwijt. En daar openbaarde hij wat hier beloofd wordt. En ik ben met u. En gemeente, dan zullen we nooit in de dienst van de Here kunnen arbeiden. Buiten dat altaar, buiten dat kruis om. En laten we daar dan naartoe gaan. Met onze zonden, met onze twijfels, met onze bangheid en vrees. Met onze mislukte pogingen. En zie dan op Christus die het uitriep. Het is volbracht. En zie op Christus die het offer van zijn leven bracht. Om zondaren zalig te maken. Maar ook die mensen wil roepen in zijn dienst. Geen mensen die het allemaal zelf kunnen. Maar mensen zwak van moed en klein van krachten. Opdat ze zullen leven vanuit hem. Opdat Christus het waar zal maken. Ik ben met u. En daarom mag Paulus het later ook zeggen. Ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En zo krijgt Christus ook alle lof. En wie geknield heeft bij dit altaar blijft nooit meer dezelfde. Die kan het nooit meer van eigen prestaties verwachten. En bij alle vragen die wij hebben, hoe moet het nu verder? Met ons. Met ons gezin. Met onze gemeente. Met de plaats waar we wonen. Met ons volk. Hoe moet het? We herkennen ons zo vaak in de tegenwerpingen van Gideon. Maar God gaat door. En daarom willen we ons vertrouwen stellen op hem. Hij neemt mensen in zijn dienst, ook in onze tijd. Mensen die geknield hebben bij het kruis. Die weten wat dat inhoudt. Ook mensen die weten wat de opstanding van de Heer Jezus inhoudt. Als we leven vanuit hem en vanuit zijn geest, zal hij zijn heerlijkheid openbaren. Amen. Gemeente, laten we nu zingen en luisteren naar het zingen van Psalm 103, vers 7 en 9. En we merken dat God daar ook met een vader vergeleken wordt en dat hij nog veel meer nabij is dan een aardse vader. Gemeente, in ons dankgebed doen we ook voorbeden. We bidden voor de heer P. De Haan, de sportlaan in Heer Jansdam. Hij verblijft in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Hij is zwak en genezing van de kwalen is er bijna niet. En we bidden om sterkte en de nabijheid van de Heer. Op dinsdagavond 15 juli werden Petra en Wijnand Voets en hun kinderen Annelotte en Laura, de derde Barendrechtse weg, ernstig opgeschrikt. Petra kreeg aan tafel een hartstilstand en moest enkele minuten worden gereanimeerd. Ze mocht bijkomen en wonderwel gespaard blijven. Petra werd naar het Erasmus MC gebracht en maakt het goed. Maar de oorzaak is onduidelijk. Ze verblijft voorlopig in het Erasmus voor nader onderzoek. Laten we nu samen bidden. Heere getrouwe God en Vader, aan het eind van deze dienst mogen wij uw naam loven en prijzen. We mochten stilstaan bij de geschiedenis van Gideon. Voor Israël was er een teleurstellende reactie. En Gideon begreep ook uw handelen niet en bleef steken in allerlei bezwaren. Maar wonderlijk dat u dan toch zo warmhartig en genadig bent, dat u doorgaat met uw werk. En dat u ook zo iemand als Gideon wil gebruiken in uw dienst. Nee, mensen zijn niet direct allemaal geschikt om u te dienen. Soms moet er heel wat gewijzigd worden, heel wat veranderd worden. Moeten mensen innerlijk vernieuwd worden. Maar dat kunt u, dat doet u elke keer weer. En Heere, zo bidden we u. Wilt u ook in deze tijd krachtig werken met uw geest? Opdat we niet blijven steken in onze bezwaren, in allerlei opzichten, maar dat we ons mogen toevertrouwen aan u. En Heere, wilt u dan wonderen werken van geloof en bekering? Dat mensen voor het eerst en opnieuw hun vertrouwen mogen stellen op u. Mogen weten dat ze geborgen zijn in de Heer Jezus Christus voor tijd en eeuwigheid. Maar Heer, dan vraagt u ook mensen om in uw dienst werkzaam te zijn. Want het gaat nooit alleen om onze eigen redding. Voor de eeuwigheid. Het gaat ook om een taak hier op aarde. En wilt u dan wegen wijzen die te gaan zijn? Het kunnen moeilijke overwegingen zijn voor ons. Maar geef dat we niet zullen blijven steken in wat we zien en denken en ervaren. Maar dat we ook daarin uw leiding mogen ervaren en dat het ook gezegend mag worden. Maar zo dat niet wij de eer en de lof van zullen ontvangen, maar dat uw werk gehoord en gezien wordt. Heere, wees zo met ons allen. We danken u voor deze dienst en vragen of u ook in het verdere van deze zondag weer nabij wilt zijn. Thuis en ook de tweede dienst die gehouden mag worden. Zegen ons in de week die voor ons ligt, waarin weer van allerlei zaken ons wachten. Op school en thuis, kantoor en bedrijf. Wij bidden u voor de familie van Riet Schoten, voor de begrafenis. Dat is op zich verdrietig, maar er mag ook een rijke herinnering zijn, ook getuigenis. Dat hij zijn vertrouwen op u stelde. En dan mag er toch ook uitzicht zijn over dood en graf heen. Naar uw grote toekomst. En wilt u zo ook met de achterblijvende familie nabij zijn. En uw zegen, uw vertroosting schenken. We bidden u voor de heer De Haas die in het Albert Schweitzer ziekenhuis verblijft. En dat u ook in deze moeilijke omstandigheden doet ervaren dat u met hem bent en verder leidt. En dat u er niet alleen bent in dagen van voorspoed en gezondheid, maar ook in nood en ziekte. Heere, onze verwachting is van u. We bidden u ook voor de familie Voets en we vernamen de plotselinge gebeurtenis van de hartstilstand van Petra. Maar ook dat u nog weer uitkomst hebt gegeven. Dat ze wonderlijk gespaard blijf. Heere, we danken u daarin voor uw trouw en goedheid en loven en prijzen uw naam. U weet van de situatie in het ziekenhuis en de onderzoeken en wilt u alles wel maken. En ook met haar man en met de kinderen zijn. En Heere, zo staan we ook als gemeente biddend om elkaar heen. We bidden u ook voor zieken in de gemeente die niet met name worden genoemd. U weet wat er lichamelijk aan de hand is, of psychisch. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u? De levende God, ontfermt u zich. We bidden u voor het huwelijk van Peter en Esther. Ja, aanstaande vrijdag dan in het huwelijk hopen te treden. Wilt u uw zegen schenken, ook met hen gaan, deze nieuwe fase van hun leven. En zegenen en tot zegen laten zijn. We bidden u voor allerlei omstandigheden in de gemeente hier. Ook de kerkenraad, de pastoraal werker. Dat ook het werk zijn voortgang mag hebben. En ook nu er wat verruiming komt van de mogelijkheden, van de beperkingen. In verband met de coronasituatie, geef ook daarin wijsheid. Wees met het werk voor de ouderen, waar ook voor gecollecteerd wordt, en wil ook met hen zijn. We bidden u voor onze overheid, regering, plaatselijk en provinciaal en landelijk. Ook de moeizame pogingen om tot een nieuw kabinet te komen, ontfermt u zich. We bidden u voor deze wereld, in het bijzonder ook Israël en de volken in het Midden-Oosten, in zoveel verdeeldheid en spanningen. Geef toch uw vrede, vooral door de grote vredevorst in Jezus Christus. Heere, zo mogen we dit in het gebed bij u brengen. Wetend dat u ons ziet en kent en dat de Heer Jezus Christus vanuit de hemel verbonden blijft met de gemeente op aarde. Heere, u zij de lof en de glorie. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 99, de versen 7 en 8. Gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. En geef dan eeuwig eer onze God en Heer. En dit mogen we weer met elkaar zingen. Gemeente hier in de kerk en thuis ontvangt de zegen van de Heere en gaat daarmee heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.